Gemeente, eerst een aantal mededelingen. Vanmiddag om 14:15 zal de paasfeestviering met de kinderen van de zondagsschool zijn en u bent er alle hartelijk bij welkom. Vanavond hoopt u voor te gaan dominee van der Weert van Dordrecht en dan zal ook in die dienst het sacrament van de heilige doop worden bediend. Morgen begint de kerkdienst op de gewone tijd om 9:30. De collecte is vandaag voor de kerk en de tweede vandaag voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Morgen zal er 1 collecte zijn, bestemd voor de kerk. En volgende week is de collecte voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 118, het 11e en het 13e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd en gezegend, zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. 11 en 13 van Psalm 118. Wij zullen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit 1 Korinthe 15. Paulus' brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 15. En daarvan de versen 1 tot en met 20. Na de schriftlezing zingen we Psalm 16, het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt, op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12, daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen, daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen, en ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij. En alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Het laatste vers dat we zojuist bij de schriftlezing gelezen hebben, 1 Korinthe 15 vers 20, is vanmorgen de stof voor de prediking. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Laten wij samen bidden. Heere, wij zoeken samen uw aangezicht vanmorgen, nu gij ons op deze paasdag, deze dag van gedachtenis, aan uw verrijzenis in uw huis samenbrengt. En heren, dat wij uw aangezicht zoeken, dat is om u allereerst ook te danken voor het feit dat wij hier mogen zijn en dat wij het paasevangelie mogen horen. Te danken voor het feit dat er vandaag ook weer een boodschap is en dat die boodschap niet berust op fantasie, niet op menselijke inbeelding, dat die niet het resultaat is van menselijke gedachten, maar dat de boodschap rechtstreeks voortvloeit uit wat gij gezegd hebt. Het is uw eigen woord. Het is vast en zeker. Het is, omdat gij het gezegd hebt, ook het betrouwbare woord. Heren, zo hoeven wij het vandaag ook weer niet te doen met kunstig verdichte fabels, al gaat het over iets gans wonderlijks, de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. En dan zegt de moderne mens, en dan zegt eigenlijk elk natuurlijk mens, hoe kan dat dan? Hoe kan dat? Dat de dood zijn prooi loslaat. En dat het leven overwint. Dat is in tegenspraak tot alles wat we om ons heen zien, waar deze wereld vol van is. Want elk mens gaat een keer sterven. Vroeg of laat moeten wij naar één plaats. Dat is de werkelijkheid die wij zien, daar worden we mee geconfronteerd. En elke week zijn er wel die weggebracht moeten worden. Elke dag trouwens. En elk uur doet de dood zijn werk. Heren, wij danken u ervoor dat te midden van heel deze doodswereld het evangelie van het leven mag worden verkondigd. Dat staat er dan wel haaks op. En dat vraagt dan ook wel geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om in deze zegeningen te delen en om er ook maar wat van te zien en wat van te ondervinden. Maar het is toch de werkelijkheid die weliswaar onzichtbaar is voor het natuurlijke oog, maar die heerlijke levende werkelijkheid wordt voor degene die gelooft en die het ook in zijn eigen leven ondervindt, dat er een kracht tot leven in hem gekomen is. Toen gij door uw onwederstandelijke kracht hem van geestelijk dood, geestelijk levend maakte. Wij bidden van u, Heere, dat wij het woord van u op de rechte wijze mogen verkondigen. En dat we het ook mogen verstaan. En dat het in het geloof mag worden ontvangen. Wij bidden van u, Heere, dat gij uw woord getuigenis wilt geven in onze harten door de Heilige Geest. En dat u er ons ondervinding van wilt geven, Heere, dat uw woord levend en krachtig is. En dat uw woord, omdat het een kracht Gods tot zaligheid is, mensen verandert en vernieuwt, levens omzet, mensen tot waarachtige bekering brengt, licht geeft in de duisternis, leven in de dood. Mogen we dat van u begeren, Heere, en geef ons zo een gezegende dag. Geef ons zo vanmorgen een gezegende kerkdienst. En laten wij ervaren mogen dat dat woord van u nog even krachtig is als toen u het voor het eerst verkondigde. En toen u uw verdrietige en gevluchte discipelen en discipelinnen opzocht. En toen u als de grote herder der schapen, de verstrooide schapen, weer bij de kudde bracht. En hen vertroostte met uw goddelijk woord. En het hen deed beleven. Ik leef en gij zult leven. En wat is er toen veel veranderd in hun leven, Heere. En wat zijn hun blinde ogen toen opengegaan. En wat zijn de tranen uit hun ogen toen afgewist. En wat hebt gij vreugde gegeven. Meer vreugde dan de aarde ooit bieden kan. En wat hebt gij de bedroefden en de beproefden toen met uw goddelijk woord willen opbeuren uit hun ingezonkenheid en neerslachtigheid. Heere, dat woord was toen een kracht, het is het nog. Er is van die kracht nog niets af. Het is nog in geen enkel opzicht verminderd. Heere, dat woord blijft omdat het het eeuwige woord is, altijd hetzelfde. En het zal altijd doen al wat u behaagt. En het is ook vandaag nog net zo zeker een kracht tot zaligheid. Doe ons dat ervaren, Heere. Kunnen we onszelf niet geven. Maar dat is een gave van u. En zo zien wij op tot u. Wilt u het werken, Heere? En wilt u het tot stand brengen? En wilt u mensen ook vanmiddag, ook vandaag onder ons nog die levendmaking schenken. En wilt u neergebogenen oprichten. En wilt u mensen die in het duister verkeren het licht doen zien. En wilt u ze uw stem doen horen. Zoals Maria die stem hoorde toen u haar naam noemde. En zoals Petrus die stem hoorde toen u apart aan hem verscheen. En zoals de Emmausgangers die stem hoorden toen u in hun bijzijn de schriften opende en hun hart daarbij ging branden. Heere, doe gij dergelijke wonderen ook onder ons. En mogen de vorst der duisternis geen gelegenheid hebben om zijn werk te doen. Dat deed hij op Pasen. Hij stuurde de soldaten erop uit om de leugen te verkondigen. En dat woord is verbreid geworden tot op de huidige dag, schrijft Matthäus. En we mogen wel zeggen, ook in 2002, het is verbreid geworden tot op de huidige dag. Want nog altijd is daar die sluier, is daar die bedekking op het hart van het volk van Israël. En daarbij zijn ze nog in allerlei andere nood en ellende gewikkeld ook. Heere, wilt gij het woord van uw genade daar door uw Heilige Geest krachtig en heerlijk toepassen, opdat ze het in mogen zien dat ze zich hebben altijd laten verleiden en bedriegen door een woord dat niet waar is. opdat nu de ogen ervoor open zullen gaan voor wat werkelijk waar is. Heren, dat zou ook een hele omwenteling op politiek gebied kunnen meebrengen. Wij bidden voor dat volk in al de nood en in al de ellende en voor de anderen, heren, die in die regio wonen en die ook niet weten hoe het verder moet. En die zich ook laten ophitsen en verleiden tot allerlei daden die tegen uw heilig woord en zelfs tegen de menselijkheid ingaan. Wilt u uw genade in die regio heerlijk openbaren? U kunt dat alleen doen, heren. Want iedereen heeft daar zo wel zijn mening over. En ook de politici hebben daar wel een oordeel over. En ze spreken daar wel ook het een en ander over uit. Maar niemand weet toch de oplossing. Jeruzalem is nog altijd een lastige steen voor al de volken. Heren, geef gij de oplossing. Alles is van u afhankelijk. En zie zo in ontferming en in genade op deze hele wereld neer. En wilt ge uw grote naam heerlijk maken. Laat de stem van de verleider ons ook niet bekoren en boeien. En subtiel wegtrekken van de eenvoudigheid van het evangelie. Maar geef dat wij diep overtuigd mogen zijn of worden en dan ook steeds meer worden van de waarachtigheid van het betrouwbare, eeuwige woord van u, de levende God. Heere, verzoen onze zonden, vergeef ze ons, delg ze uit en neem ons genadig aan, ondanks alles wat wij tegen u misdeden. Laat het bloed van de Heere Jezus ons verlossen, wassen, reinigen van alle zonden en hoort u ons om zijnentwil alleen. Amen. Wij zingen Psalm 21, de versen 2, 3 en 4. Wat hij u smeekte uit harten grond en al zijn rein verlangen, hebt gij hem doen ontvangen, gij die hem gunstig hebt gered en hij heeft, o God, van u begeerd. 2, 3 en 4 van 21. waarlijk opgestaan. Dat vinden we opgetekend in het Lucas-evangelie uit de mond van de discipelen, nadat Petrus in hun kring verteld had dat de Heere aan hem verschenen was. En zo zeiden zij tegen de teruggekeerde Emmausgangers: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En die Emmausgangers hebben dat bericht geloofd, zoals ook de discipelen het geloofden, dat Jezus leeft, dat hij weer leeft, dat hij niet langer in de greep van de dood is, dat hij niet langer verblijft in het graf, dat het graf leeg is, dat de steen weg is. En ze zeiden, deze discipelen, wat ze echt geloofden. Maar als het nou eens niet waar is, als de meerderheid van de inwoners van deze wereld nou eens gelijk heeft, en de meerderheid, verreweg de grote meerderheid, kan toch eigenlijk geen ongelijk hebben. Die discipelen zeiden het wel. Maar kan dat wel? Kunnen ze dat verklaren? Kunnen ze dat bewijzen? Want zij zeiden, dat komt toch helemaal niet overeen met de werkelijkheid die je overal om je heen ziet. De werkelijkheid die je overal om je heen ziet, dat is dat, dat de dood het laatste woord heeft. Dat de dood onverminderd regeert. Dat er niet één is of hij zal de slaap van de dood slapen. En dat er nooit één uit de dood terugkeert. Dat is toch de werkelijkheid, dat een ieder mens vroeg of laat voor de majesteit van de koning der verschrikking moet buigen. En dat hij de strijd, hoe vaak en hoe hard hij ook gestreden heeft. En je ziet dat wel eens in rouwadvertenties, dat er nog even melding gemaakt wordt van de geweldige strijd die iemand gevoerd heeft. En kennelijk ziet dat dan wel op zijn wil om te leven en zijn wil om weer gezond te worden van de ziekte die hem heeft aangegrepen. Maar hoe zeer een mens ook strijdt, hij moet het een keer opgeven. En al de middelen die er tot nog toe uitgevonden zijn, die hebben toch nog nooit kunnen bereiken dat de dood wegblijft, definitief wegblijft. Dat is toch de realiteit? En stel nou eens dat het niet waar is wat die discipelen tegen de Emmausgangers zeiden. Stel nou eens dat het niet waar is wat Petrus hen vertelde over die ontmoeting met de Heer Jezus. Dat hij zich dat verbeeld heeft. Dat ze het alleen maar zo graag wilden geloven. En omdat ze het zo graag wilden geloven, ze zich hebben ingebeeld dat het ook echt zo is. Stel nou eens dat het waar is, wat vandaag ook door moderne theologen verkondigd wordt, dat de Heer Jezus lichamelijk niet is opgestaan, maar dat hij alleen maar leeft in de geest van zijn volgelingen en verder niet. Stel dat wij dus ook in de kerk eraan toe zijn om de boodschap te herzien. En dat we aan Pasen een hele andere invulling moeten geven. En dat we aan Goede Vrijdag een hele andere invulling moeten geven. Zoals ik dat vrijdag hoorde. Goede Vrijdag doet zijn naam eer aan, omdat het zo mooi weer was. Zover zijn we dan weg. Dat men niet eens meer begrijpt waarom het een Goede Vrijdag is. En kennelijk is het alleen maar een Goede Vrijdag als het mooi weer is. En stel voor dat we op Pasen een andere invulling moesten gaan geven. En dat we het echt moesten gaan hebben van een paashaas. En van paaseieren. Zoals de wereld deze dagen beleeft. Stel dat het verhaal uit de Bijbel, hoe vaak het ook verteld wordt, niet waar is. Of dat we het anders moeten verstaan als dat we altijd gedacht hadden. Wat dan? Wat zouden dan de consequenties zijn? De apostel Paulus heeft die consequenties onder ogen gezien. Toen hij zijn brief aan de Korintiërs schreef. En dat was omdat hij in de gemeente van Korinthe geconstateerd had dat daar toen ook al allerlei andere gedachten verkondigd werden omtrent Pasen. Daar waren mensen die de Korintiërs onrustig maakten met de boodschap dat dat natuurlijk eigenlijk niet waar kon zijn, dat de doden opstaan. Kennelijk is dus de opvatting die er vandaag is toen ook al verkondigd. Kennelijk is de duivel ook weer niet zo origineel dat hij in elke eeuw wat anders kan verzinnen. Maar dat oude dwalingen en oude opvattingen iedere keer toch weer terugkeren. En dat hij iedere keer toch ook weer kans ziet om mensen met diezelfde oude dwalingen en opvattingen op een dwaalspoor te brengen. Kennelijk blijkt de mens ook niet zo origineel te zijn in zijn vindingrijkheid om de Bijbel op een bepaalde manier te interpreteren. En kennelijk is de mens altijd maar weer op dezelfde manier bezig om de regel te volgen. Alleen datgene wat ik met mijn verstand vatten kan, dat geloof ik. Want dat zit er natuurlijk achter. Als ik met mijn verstand iets vatten kan, als het in mijn hoofd kan, als het volgens mijn berekening mogelijk is, dan alleen is het waar en dan alleen hoef je het te geloven. Maar als er nou eens geen opstanding is, als, en ik kom terug op die opvattingen die er in de dagen van Paulus verkondigd werden, met name in de gemeente van Korinthe, waar Paulus dus in dit hoofdstuk 1 Korinthe 15 op ingaat. En laten we de Heere danken dat de verkondiging van die opvattingen in Korinthe de apostel ertoe gebracht hebben om een van de machtigste hoofdstukken van het hele Nieuwe Testament te schrijven. Maar als het dan zo is, zo gaat Paulus even met die gedachtegang mee, dat de doden niet worden opgewekt. Nou, denk dan eens door, zegt Paulus, als de doden niet worden opgewekt, dan natuurlijk ook geen ene dode, dan ook Christus niet. Maar als Christus niet opgewekt wordt, of is, dan is de prediking die van hem verkondigd heeft dat hij wel opgewekt is, niet waar. Dan is die prediking ijdel. En als je eenmaal zover bent dat je moet zeggen, ja, die prediking, dat is ook maar een verhaal geweest, dat is ook maar een ijdel verhaal van woorden geweest, dan zijn die mensen die die prediking zijn gaan geloven ook helemaal verkeerd geweest. Dan is dat geloof ook niets anders dan verbeelding. Maar als de prediking inderdaad ijdel is, zegt Paulus, dan zijn wij leugenaars. Ben ik een leugenaar, zegt hij, en daar zijn mijn mede-apostelen leugenaars, want wij hebben verkondigd dat Christus wel opgewekt is. En dat kan dan niet, want God zou hem niet opgewekt hebben. Dus wij zijn leugenaars. Maar triest vooral is ook dat degenen die tot geloof gekomen zijn onder de prediking van het evangelie, zich ook geweldig vergist hebben. En dat ze nou wel kunnen denken dat ze van hun zonde verlost zijn door die levende Here die opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Maar dat verbeelden ze zich ook wel. Maar ze zijn nog altijd helemaal in hun zonden. En diegenen die in dat geloof dat de Here Jezus leeft nu zijn gestorven. Mensen die in dat geloof vertrouwend op dat offer van Christus en op de overwinning die Christus op de dood behaald heeft, de dood zijn ingegaan, die in Christus ontslapen zijn. Die mensen hebben een geweldige ontnuchtering gekregen toen ze door de dood heen aan de andere kant terechtkwamen. Want toen bleek dat ze zich vastgegrepen hadden aan een fictie. En dan trekt Paulus de slotsom in vers 19. Als Christus niet opgestaan is, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dan is alles zinloos. Dan hoef ik niet meer te preken, zegt hij. Dan hoeft u niet meer te komen luisteren. Dan hoeft u het nog minder te geloven. dan is de prediking zinloos, dan is het geloof zinloos, dan is bidden zinloos, dan is het onderwijzen van je kinderen zinloos als je ze vertelt van de heiland en van de zaligmaker die gestorven is en opgestaan is. Dan is alles te vergeefs. Dan is het leven een gesloten cirkel. Met nergens een uitweg. En dan kun je alle hoop laten varen. Dan is er reden vol op om pessimist te worden. Laat dan de depressie maar toeslaan. En verweer je er ook maar niet tegen. Dan moet een mens alles maar nemen zoals het valt. Dan is er niets meer aan te veranderen. Dan is er geen uitweg uit de donkere gesloten kamer waarin we met elkaar zitten. Of, als je het zo niet wil, word dan maar een grenzeloze optimist, maar dan heel irreëel. Zie dan maar uit dit leven te halen wat erin zit. Laten we dan eten en drinken en vrolijk zijn. Misschien kan het vandaag nog en misschien kan het morgen nog, maar anders dan moeten we er ons maar bij neerleggen dat we morgen sterven zullen. Dat het einde de dood is en dat dat dan ook het einde is. Gemeente, er staat dus, als je het zo inderdaad op scherp stelt, heel wat op het spel. De vraag of Pasen echt is, of Pasen een werkelijkheid of een droombeeld is, is zeker van ontzaglijk belang. Want daar hangt veel van af. Daar hangt eigenlijk alles van af. Beseft u dat? Beseft u dat vandaag? Voelen we het gewicht ervan? En wat is dan het antwoord? Daar laat de apostel ons gelukkig ook niet over in het onzekere. Dat hoeft hij ook niet te doen. En hij mag het zelfs met grote stelligheid en met absolute zekerheid verkondigen. Maar nu, en wat dan? Christus is opgewekt. Het is echt waar. Het is geen verbeelding. Het is geen fabel. Het hoeft niet vergeestelijkt te worden, alsof de heiland alleen maar leeft in de gedachten van zijn discipelen. Het is een echte opwekking geweest. Er was een dood lichaam. En er zijn mensen geweest die daarvan kunnen getuigen. Die soldaten die op Golgotha kwamen om de benen van de kruiselingen te breken. Ze hebben het zeker geweten. Die middelste kruiseling is dood. Zijn benen hoeven we niet meer te breken. En als er dan toch nog een zweem van twijfel over was, dan is die zweem van twijfel weggenomen door die ene soldaat die in het lichaam van de Heere Jezus een speer stak. En toen kwam er bloed en water uit. Hij is dood geweest. Zo hard als dat woord ook klinken mag. En dat dode lichaam van de Heere Jezus, bewegingloos, levenloos, waar geen hart meer in klopte en waar geen bloedsomloop meer circuleerde, is neergelegd in het graf. Jozef van Arimathea, Nicodemus, weten het heel zeker. Hij was niet in coma. Het leek niet alleen maar de dood. Het was niet een schijndood. Maar het was echt, echt de dood. En daar lag hij. En er functioneerde niets meer. En Paulus weet het heel zeker dat dat hart dat stilgestaan heeft, van vrijdag zeg maar 5 uur, tot de vroege zondagmorgen, dat dat hart weer klopt. Dat dat bloed dat stilgestaan heeft in de aderen, En wat gebeurt er met bloed dat stilstaat? Dat bloed dat stilgestaan heeft in de aderen weer normaal bloed is geworden. En dat het weer door de aderen is gaan circuleren. Dat die longen die niets meer deden, die het de lucht niet meer inhaalden en uitademden, dat die longen zich weer gevuld hebben met lucht en dat die longen weer functioneren. Dat alles weer tot zijn normale lichamelijke functies is teruggekeerd. Het is echt waar, zegt Paulus. Hoe ongelooflijk het ook is, hoe onbegrijpelijk het ook is, hoe onmogelijk het ook lijkt. Maar nu, Christus is opgewekt. Ja, Paulus, dat kun je nou wel zeggen. Je kan dat nou wel met zoveel kracht van argumenten zeggen. Maar bewijs het eens. Je kan het nou wel zonder aarzeling hier neerschrijven. Maar nu. Maar hoe weet je dat dan? Hoe kun je er dan zo zeker van zijn? Nee, hij bedenkt het niet zelf. Hij weet het ook niet uit een aardse bron. Het is hem niet verteld door die en die. Zeker, dat is ook gebeurd. Hij heeft die geruchten na de opstanding ook wel gehoord. Maar daar baseert hij zijn overtuiging niet op. Het is gebeurd, zoals hij in het begin van dit hoofdstuk zegt, op grond van de schriften. En dat zijn Gods schriften. Zie maar in vers 3 en 4. Want ik heb u ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Van wie? Van wie heeft hij het ontvangen? Van wie zou hij het ontvangen hebben? Hij zegt het straks zelf, als we het stukje verder gelezen hebben, dan krijgt u het antwoord. Wat heeft hij ontvangen? Dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, dat hij opbegraven is, dat hij opgewekt is naar de schriften. Hoe weet Paulus het? Hij weet het bij God vandaan. Hij weet het uit dat woord dat op trouw en waarheid Paul staat, als op onwrikbare steunpilaren. Hij weet het omdat het in de schriften staat en zo is het voorzegd en zo is het ook gebeurd. En bovendien zijn er getuigen. Hij is van Cephas gezien. En die had zijn ogen open. En als hij zich misschien al afvroeg of hij zich verbeeldde toen hij daar tegenover de Heer Jezus stond, dan is hij er toch van overtuigd geworden dat hij het echt was wat hij zag en wie hij zag. En daarna is hij van de 12 gezien en daarna van meer dan 500 broeders op eenmaal. En daarna van Jacobus en daarna van al de apostelen. En ten laatste is hij ook van mij gezien. Ik was wel een ontijdig geborene, gelijk schrijft hij, maar ik heb hem ook gezien. De grote verrassing van zijn leven, dat hij, de vervolger van Christus' gemeente, nu zelf ook getuige mocht worden van de verschijning van Jezus. Ik ben Jezus, heeft hij tegen hem gezegd, die gij vervolgt. Wel nu, daar ligt de bron, in de schriften. Bevestigd door degene die God tot getuigen gemaakt heeft. Daar ligt de bron. We zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, schrijft apostel Petrus, toen we u bekendgemaakt hebben wie de Heer Jezus Christus is. Elke andere bron zou trouwens een ander geluid laten horen. Want zoals ik u al zei, elke andere bron weet u alleen maar te vertellen dat de dood het laatste woord heeft. Maar hier is Gods eigen openbaring. Hier is het woord van God die wonderen werkt. En dat wonder is gebeurd. Christus is opgewekt. De gemeente, geeft ons dat vertroosting. Deze wetenschap die we hier mogen verkondigen en die we hier mogen horen verkondigen, omdat die in de schrift staat, omdat God het zelf zegt. En al gaan we hier dan mee tegen de gangbare mening van onze samenleving in. Waar verreweg de meeste mensen er echt niet meer aan willen. En al gaan we tegen de opvattingen in, ook van theologen uit deze tijd. En kort geleden is er nog een dissertatie verschenen van een predikant over dit thema, die eigenlijk ook weer diezelfde oude dwaling ophaalt en verkondigt. Christus leeft alleen maar in de verbeelding van zijn discipelen. Al gaan we ermee tegen allerlei theologische meningen in, zijn we met de wetenschap dat de Heer Jezus echt, echt is opgewekt, getroost. Ik zei zo pas, er hangt nogal wat vanaf of het nou waar is of niet waar. Want als nou eens niet waar is, geef dan de moed maar op. Verwacht dan maar niks meer. Verval dan maar in dof pessimisme. Of neem die andere wijsheid, carpe diem, pluk de dag zolang het lampje brandt. Maar straks gaat het uit en dan ben je weg. Maar nu, Christus is opgewekt. Ja, zo staat het er. Opgewekt. Let u daar ook op. Natuurlijk, wij mogen belijden dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Dat is ook Bijbels. Hij stond op door eigen kracht. Want hij is God, bekleed met macht. Dat staat ook in de schrift. Dat is ook waar. Dat is net zo waar. Maar Paulus schrijft het hier op een andere manier. Hij is opgewekt. En er is natuurlijk verschil tussen die twee werkwoorden. Opwekken en opstaan. Als je ze in de juiste volgorde plaatst, dan moet je zeggen, dan gaat opwekken aan opstaan vooraf. Niet waar, jongens? Als je 's morgens op moet staan om naar school te gaan, het zij dat je moeder je roept, het zij dat de wekker je wakker maakt, maar je wordt eerst opgewekt. En pas dan ga je uit bed. Dan sta je op. Eerst opwekking. Daarna opstanding. Maar het onderwerp dat bij dat werkwoord hoort is niet hetzelfde. Wie wekt op en wie staat erop? Dat laatste, Christus zelf stond op. Maar je kunt niet zeggen, Christus wekte zichzelf op. Dat deed een ander. Wie deed dat dan? Wie deed dat wat Paulus hier schrijft? Christus is opgewekt. Dat was de activiteit van zijn vader. Dat deed God. En waarom deed God dat? God had hem prijsgegeven. God had hem verlaten. Daar heeft hij toch over geklaagd aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? God heeft het toegestaan dat zijn heilige in het graf gelegd werd. God heeft het toegestaan dat ze al hun boosheden aan zijn eigen zoon hebben voltrokken. En dat hij gestorven is. En waarom heeft God hem dan daarna weer opgewekt? Omdat de vader bij het en door het werk dat de zoon verricht had, totaal bevredigd was. Omdat de vader zijn getuigenis wilde hechten aan wat de Heer Jezus vlak voor zijn sterven aan het kruis had uitgeroepen. Het is volbracht. En daar rust Gods goedkeuring op. In feite had de Heere dat ook al bewezen op de sterfdag van de Heere Jezus zelf, in het scheuren van het voorhangsel en in andere tekenen die hij verrichtte. Maar heel duidelijk heeft God de Vader zijn goedkeuring gehecht, zijn amen gesproken op dat zesde kruiswoord van de Heere Jezus, toen hij, om het maar eens heel menselijk te zeggen, op de vroege paasmorgen in de hof van Gethsemane naar beneden kwam. En toen hij achter de gesloten grafsteen zijn zoon wakker riep. Wakker riep. Hem uit de doodslaap tot het leven terugriep. Toen de vader, nou zeg ik het nog weer eenvoudiger. Toen de vader de geest die Christus stervende in de handen van zijn vader heeft gegeven. En die zijn vader vanaf dat moment in zijn handen veilig bewaard heeft. Toen de vader die geest weer teruggaf in het dode lichaam van zijn zoon. Op de zondagmorgen. En toen heeft zijn vader tegen de zoon gezegd. Zoon, sta nu maar op. Want ik ben tevreden. En u hoeft niets meer te lijden. Al het werk is volbracht, u hebt het gezegd. En ik bevestig het. Straf is gedragen. Tot de laatste momenten toe. De schuld is betaald. En er staat niets meer open. De weg is geopend. Het hart van de vader is weer ontvankelijk om de zoon te ontvangen. En dan is dat gebeuren, gemeente, daar in de hof van Jozef geen geïsoleerd gebeuren. Als u dat zou denken dat het hier alleen maar gaat als iets om iets dat tussen de vader en de zoon zich heeft afgespeeld. Als u dat zou denken, dan vergist u zich opnieuw, want de apostel Paulus maakt ons duidelijk dat het geen geïsoleerd gebeuren was. En dat die opstanding, die opwekking van de Heere Jezus niet op zichzelf staat. Want de apostel zegt er onmiddellijk bij dat Christus nu ook de eersteling is. Wat er met hem gebeurd is, dat is met hem als eersteling gebeurd. En dan moet u dat woord eersteling verstaan in het licht zoals de Joden dat verstonden. Zoals dat ook in de wet van Mozes meer dan één keer voorkwam. Wat van het land gehaald was, de eerste garven die binnengehaald waren, dat werd als eersteling beschouwd. Maar die eerstelingen waren maar niet alleen de eersten, maar die eerstelingen waren tegelijkertijd ook de garantie, nou komt er nog meer. Nou volgt er nog meer. Nou komt de hele oogst straks. Zie maar, het eerste is al binnen en de rest staat nog wel op het land, maar dat komt straks ook binnen. Als Christus de eersteling is, dan is hij maar niet alleen een bevoorrecht mensenkind die van zijn vader permissie heeft gekregen om uit de dood weer op te staan. Maar dan zegt Paulus, dan is hij de eersteling die tegelijkertijd de belofte inhoudt dat er daarna nog veel meer uit de dood zullen opstaan. Dat straks ook in dat opzicht de oogst wordt binnengehaald. En wie zijn dat dan van wie hij de eersteling is? En wie vormen dan straks die oogst? En wie zijn het dan die straks achter hem aankomen en die ook het leven en de onverderfelijkheid deelachtig zullen worden? Degene die ontslapen zijn. Die liggen ook in het graf. En in tegenstelling tot de Heere Jezus hebben die wel verderving gezien. God de Vader heeft ervoor gewaakt dat het lichaam van zijn zoon geen verderving heeft gezien. Hij heeft hem voordat de verderving kon toeslaan opgewekt uit de doden. Maar die anderen die ontslapen zijn. En dan kun je beginnen bij de allereerste Abel. Die hebben wel verderving gezien. Maar ondanks dat. Ondanks dat hun stof ook nergens meer te vinden is. Mensenogen hebben geen enkele mogelijkheid om nog vast te stellen, dat is het stof dat bij Abraham hoorde en dat is het stof dat Jacobs lichaam gevormd heeft. Het is gans en al voor mensen verborgen en onzichtbaar geworden. Ze zijn vergaan. En toch weet God hun stof. En toch zal God al dat stof wederbrengen. En toch zal God al datgene wat gezaaid is in oneer opwekken. Weer opwekken in heerlijkheid. En wat gezaaid is in zwakheid. En wanneer is een mens zwakker dan op zijn sterfbed? En wanneer is een mens zwakker dan wanneer hij als een levenloze moet worden weggedragen en in zijn laatste graf, zijn laatste rustplaats moet worden gelegd? Wat gezaaid is in zwakheid, zal God opwekken in kracht. Van wie geldt dat dan? Dat woordje dat de apostel gebruikt, zegt het eigenlijk al wel, niet waar? Die ontslapen zijn. En dat slaat terug op wat hij in het 18e vers geschreven heeft. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat zijn die mensen die toen de dood kwam hun hoofd hebben neergelegd op de gerechtigheid van de borg. Dat zijn die mensen die toen de dood kwam gegaan zijn in het vertrouwen op het bloed van Christus. Dat zijn diegenen die toen de dood kwam het hebben mogen weten en in dat vertrouwen hun zaak in handen van hun God hebben mogen leggen, wat hun enige troost was geworden in leven en sterven. Ontslapen. Ze zijn de dood ingegaan. Niet alleen, maar de herder van de schapen ging met hem mee. Al ging ik ook in het dal van de schaduw des doods. Gij zijt met mij. Mensen die zo in Christus ontslapen, die gaan wat mensen betreft wel de laatste reis helemaal alleen maken. En daar gaat niemand mee. Ze moeten je allemaal loslaten en jij moet hen allemaal loslaten. En als je bewustheid hebt, dan moet je afscheid nemen. En dat is een verdrietig gebeuren, zeer ingrijpend. Maar als je in Christus ontslapen mag, dan is er één die je zo uitnemend heeft lief gehad, die op die laatste reis ook meegaat. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En zij zijn de oogst. Straks komen ze allemaal terug. Nee, niet terug. Ze komen niet in dit leven terug. Ze komen wel in het leven, maar in het nieuwe, het geestelijke, het onvergankelijke, het eeuwige leven. Ze komen aan de andere kant van de dood. Uit de donkere tunnel, om dan nooit meer te sterven. En zo haalt God straks ook de oogst binnen, waarvan deze opgestane, opgewekte Jezus de eersteling is. De vrucht op zijn arbeid, het loon dat hij uitgekeerd heeft gekregen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En hij zal ze zien. Al degene die hij lief gehad heeft tot het einde. Al degene voor wie hij zijn leven afgelegd heeft in de dood. Al degene die begiftigd zijn geweest met een onvergankelijk geloof. Al degene die door zijn geest zijn wedergeboren en vernieuwd. Ze zullen met hem in heerlijkheid verschijnen. Wel, gemeente, dat zijn de dingen die de apostel hier verkondigt. En wat zegt het ons? Wat mogen wij daar op deze paasdag
voor lering uittrekken. Elke zondagavond beleiden wij in onze kerkdienst met de hand, aan de hand van de 12 artikelen ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. De 3 laatste geloofsartikelen, die vind je hier eigenlijk allemaal in gefundeerd. De vergeving van zonde, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. Allemaal te herleiden tot dat ene woord van de apostel Paulus. Laten we langs die lijn vanmorgen dat woord dan eens toepassen en aan ons eigen hart leggen. Wat deze wetenschap, deze geloofswetenschap, die we daar inderdaad elke zondag ook als gemeente beleiden, ons vandaag in de praktijk van het leven te zeggen heeft. En hoe we dat in ons leven leren verstaan en beoefenen. Ik geloof de vergeving der zonden. Want die zekerheid ligt daar nu. Die ligt in het feit dat Christus opgewekt is. Dat is Gods garantie dat de schuld betaald is. Als het niet zo was, al was er nog maar een klein onderdeel te vereffenen, al was er nog maar een kleine rekening opengebleven, dan was Christus niet opgewekt. Want dan was zijn werk nog niet klaar. Dan had hij opnieuw moeten lijden. Dan had hij opnieuw moeten sterven. Dan had hij in de dood moeten blijven. Maar dat de Vader gekomen is om zijn geest weer terug te geven aan zijn Zoon. En om hem op te wekken uit de dood. Dat is bewijs, echt goddelijk bewijs. Dat alles vereffend is. En dat op grond van dat offer van Christus, voor al degenen die in Christus zijn, het nu waar is. Gemeente, onherroepelijk waar is. Net zo waar is als dat hij opgewekt is. Net zo waar is als dat hij niet meer in het graf is. Net zo waar is als dat er staat dat de steen weggewenteld is. Dat het net zo waar is dat God geen zonde meer ziet in zijn Israël. En geen ongerechtigheid meer bespeurt in zijn Jacob. Want al die zonden liggen in het graf van Christus. En toen hij opstond, bleven die zonden daarachter. Dat het zo waar is, wat die psalmregel zingt. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonden aan. Ik geloof de vergeving van zonden. Ja, doen we dat dan ook? En doen we dat dan niet in het algemeen, zo in de zin dat we weten, dat we geloven dat er vergeving van zonden is, en dat er een mogelijkheid is dat de zonden weggenomen worden, en dat er verkondigd mag worden dat er bij God de mogelijkheid is om vergeving te ontvangen, en dat we erom mogen vragen, en dat we erom mogen bidden. Maar zo geloven dat je het voor jezelf mag weten, en dat je het eigenlijk met de woorden van onze catechismus bij de verklaring van dit geloofsartikel mag zeggen. Dat God om des genoegdoens van Christus wil al mijn zonden. Ook mijn zondige aard waarmee ik al mijn leven lang te strijden heb. Nimmer meer wil gedenken. Maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus schenken. Opdat ik nimmer meer in het gericht Gods komen. Zo spreekt de taal van het geloof. Dat God mijn zonden. En niet dat je er nooit meer last van hebt. En niet dat die zonden je nooit meer aanvechten. En niet dat die zonden je nooit meer kwellen. En niet dat je nooit meer echt ook ter neergebogen bent door de wetenschap. Weer opnieuw tegen God, tegen zo'n goeddoend God. Tegen de liefde Gods gezondigd te hebben. Niet dat je nooit meer met je zondige aard te strijden hebt. Niet dat je nooit meer tot de ontdekking komt dat er nog zoveel boosheid en ongerechtigheid in je overgebleven is. Niet dat er van die momenten zijn dat je het jezelf niet vergeven kunt, dat je weer zo van de weg bent afgeweken en dat je de Heere weer zo hebt vertorend of bedroefd. Niet dat. Het gaat niet om hoe je jezelf bevindt, maar het gaat er nou om hoe God over zijn volk denkt. En als zij ermee strijden en als zij ermee worstelen en als zij er als het ware weer opnieuw verbroken onder zijn, onder de ontdekking, onder de vernieuwde, de herhaalde ontdekking van het verderf dat in ons woont, dan zegt de Vader hier in de opwekking van de Heer Jezus Christus en onze belijdenis, mag dat horen uit de mond van die God. Dat hij die zonden toch nimmer meer gedenken wil. Want ze zijn wat hem betreft weg. Ze zijn aan Christus bezocht. En dat zo volkomen, zo definitief. Toen Christus eronder verbroken werd. Toen Christus eronder ten neer gedrukt werd en zelfs moest afdalen in de buitenste duisternis. En nou dat leren geloven. Op hoop, tegen hoop. Nou dat leren geloven. Niet omdat ik het ervaar in de eerste plaats. Maar omdat God het zegt. Kan dat dan? En mag dat dan? En zegt iemand, en kan dat dan ook voor mij? Wat ik van mijn eigen hart ontdekt heb, dat is al genoeg om mezelf alle moed te benemen. En dan weet ik toch maar een klein beetje. En als God nou doet met mij naar wat ik waard ben, dan kan het toch niet. Zoveel in mijn leven dat tegen mij getuigt. Zoveel waarmee ik van Gods wegen ben afgeweken. Zoveel verkeerdheid als ik ooit in mijn hart ontdekt heb. En dan nog veel meer, want er zijn nog zoveel dingen die ik niet weet. Kan dat dan? Ik ben zo onwaardig. Dat zal ook wel. Dat zal ook best. Want we zijn het onwaardig. En we hebben het nooit verdiend. En we zullen het nooit ons waardig kunnen maken. Maar voor wie is het nou? Is het nou niet juist voor onwaardigen? Is het nou niet juist voor mensen die zichzelf moeten veroordelen? Is het nou niet juist voor mensen die zich bij de Heere moeten aanklagen? Is het nou niet juist voor mensen die net als de verloren zoon moeten terugkeren en zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Is het nou niet juist voor mensen die geen grond meer hebben om op te staan en geen deugd meer hebben om op te pleiten en geen verdiensten meer hebben om te laten zien? U dacht toch niet dat we eerst onszelf een beetje waardigheid zouden moeten geven? Waar staat dat in de schrift? Waar staat dat? Dat voorwaarde voor het komen tot de vertrouwen op die zaligmaker is dat we onszelf eerst opknappen. Die met hun zonden en ellenden. En die met alles wat er in hun leven is dat hen aanklaagt en beschuldigt en veroordeelt en Gods gramschap waardig doet zijn. Die met hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Voor zulken is hij een barmhartige zaligmaker. Voor zulken is hij een genade God. En daarom de weg om het echt te kunnen geloven. Ik geloof de vergeving van zonde. Dat is vaak mediteren over wat God zegt. En als God het zegt, laat dan de Heilige Geest het mogen toepassen aan ons hart. Omdat we het echt geloven. ook op basis van wat hier staat. Christus is opgewekt. God zag in hem geen zonde meer. Voor die tijd zag God niet anders dan zonde in hem, maar nu niet meer. En als God ze in hem niet ziet, ziet hij ze ook in de zijne niet. Wie het borg hij is. Maar niet alleen is hier de garantie, de zekerheid voor de vergeving van zonde, hier is ook de zekerheid omtrent de wederopstanding des vleeses. Want, nou denk ik aan dat andere woord, zo pas ging het over dat woord opgewekt, maar nu mogen we consequenties gaan trekken uit dat woord eersteling. Dat wil zeggen, de rest komt ook. Straks gaan de graven open. Straks worden Gods kinderen opgewekt. Degene die ontslapen zijn. Degene die het geleerd hebben in hun leven. En die in dat vertrouwen ook zijn gestorven. Al was het alleen maar een toevluchtnemend geloof. Nog zo arm als het van menselijke kant bekeken werd. Nog zo zuchtend, nog zo ongelukkig in onszelf. Maar toch, al is het bevend de hand op het offer gelegd. Al is het bevend en aarzelend, toch gelovig gezien op die verhoogde Christus. Al diegenen die in Christus ontslapen zijn, ze zullen worden opgewekt. En ze zullen worden opgewekt in onverderfelijkheid. En dat vergankelijke, dat neemt onvergankelijkheid aan. En dat zwakke, dat krijgt kracht. Wat gezaaid is in oneer, dat blijft niet in oneer. Mogen we zo bij de grafkuil staan? Als het gaat om iemand die uit onze kring is weggenomen, die we aan de dood hebben moeten prijsgeven, die we aan dat oordeel Gods hebben moeten overgeven. Mag je het zo wel eens beleven bij de begrafenis van een geliefde, dat je over het graf heen kunt zien en dat je zegt, we gaan hem zaaien in oneer. We gaan hem wegbrengen omdat hij zo krachteloos is. Maar straks, als de laatste bazuin klinkt, en als de doden onverderfelijk zullen worden opgewekt, dan zal zij uit zijn haar vlees God aanschouwen. En ze zullen geen vreemde zien. En als je nou aan je eigen dood denkt, en als je nou aan je eigen begrafenis denkt, is er dan dit geloof? Christus de eersteling. En door genade mag ik nu bij de oogst behoren, die straks in datzelfde voorrecht deelt. Straks mag ik ook de stem van God horen, die mij tot het leven terugroept en die mij met heer en eer en heerlijkheid kroont. Mag je er dan in de wetenschap dat je sterven moet en dat je het graf in moet? Ja, ja, zo schrikkelijk is het. Toch wel eens een ogenblik bovenuit kijken. En zeggen, omdat hij leeft en gezegd heeft, ik leef en gij zult leven. Daarom mag ik het in dat geloof ook weten. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mijn ziel op in zijn heerlijkheid en straks volgt mijn lichaam ook. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. En dan, hier ligt ook de garantie voor het eeuwige leven. Want door de dood heen is Christus in een ander leven terechtgekomen. Hij sterft nou niet meer. Kijk, toen de Heer Jezus wel eens doden opwekte, toen riep hij ze terug. Lazarus, dochtertje van Jairus, de jongeling erna in, die riep hij terug in dit leven. En die mensen moesten daarna nog een keer sterven. Maar dat geldt van Christus niet. Want die is niet uit dat graf, uit die tunnel, als ik het zo even mag zeggen, teruggeroepen in dit vergankelijke leven, in dit zwakke leven, in dit leven met allerlei gebreken en moeite en ellendigheden, in dit leven waarvan het uitnemendste moeite en verdriet is. Hij is door de dood heen gegaan. En hij is aan de andere kant eruit gekomen. En daar is het eeuwige leven. U ziet dat toch ook? Zijn lichaam is hetzelfde lichaam en zijn lichaam heeft toch andere eigenschappen. Het is een opstandingslichaam. Hij kan door gesloten deuren komen en weer weggaan. En dat is maar een bewijs van het feit dat hij een ander leven, een hoger leven, het eeuwige leven ontvangen heeft. En dat is het leven wat de zijnen ook zullen krijgen. Ik geloof het eeuwige leven. En die uitgang uit de dood ligt ook gegarandeerd. En als ze straks hun ogen opslaan, dan komen ze niet hier terug om opnieuw de moeite van het leven te moeten ondergaan. Om opnieuw te ervaren dat moeite en verdriet hun deel zijn. Om opnieuw te ondervinden wat het is om te moeten leven in een wereld die in het boze ligt. Om opnieuw te ondervinden wat het is om een hart te hebben dat toch nog niet gereinigd is van alle ongerechtigheid. Om opnieuw te ondervinden dat er een strijd voor de mens is tussen geest en vlees. Want dat zou je krijgen als je weer terugliep, geroepen was. Maar om dan te ondervinden dat de eerste dingen voorbij gegaan zijn. En dan hoef je nooit meer te wenen. Want daar worden alle tranen afgewist. En dan hoef je nooit meer te klagen, ook niet over jezelf, want daar is al het leed vergeten. En dan hoef je nooit meer te strijden tegen overgebleven zonden, want die zijn allemaal weg, allemaal definitief weg. En dan hoef je nooit meer te vrezen voor de komende dood. En dan hoef je nooit meer bang te zijn als je iets in je lichaam voelt wat niet klopt, dat dat misschien een voorbode van de naderende koning der verschrikking is. Want de dood is verslonden tot overwinning. Ik geloof het eeuwige leven. Ja, geloven we dat? En geloven we dat voor onszelf? Gemeente, ziet u dat we werk mee krijgen? Om niet te rusten voordat we het echt weten mogen. En echt getuigen mogen. Omdat we het echt geloven mogen. Ik geloof de vergeving van zonden. Ik geloof de wederopstanding des vleeses. Ik geloof het eeuwige leven. En dat alles op grond van dat ene woord. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Maar dan zijn er ook mensen die er geen weet van hebben. En die het belang er eigenlijk ook niet eens van inzien. En die er geen werk van maken en nog nooit van gemaakt hebben. En het na vanmorgen ook nog niet gaan doen. Ja, wat de dood betreft, die is tot alle mensen doorgegaan. Maar het zal zo'n verschil zijn. Beste mensen, het zal zo'n verschil zijn. Of je sterven ontslapen is. Of niet. Het zal zo'n verschil zijn waar je je hoofd op neerlegt en waar je de dood mee ingaat. En als het nou eens een hoop der spinnenkoppen is en je hebt het jezelf een beetje aangepraat. Of als het nou helemaal niks is, waar moet je dan verschijnen? En hoe moet dat dan? In de eeuwigheid. Als je nou eens niet hoort bij degene die in Christus ontslapen zijn straks. Maar als je nou behoort bij diegene van wie de Heere moet zeggen, ik heb u nooit gekend. Dan geen leven. Want geen vergeving. Dan eeuwig omkomen. Durft u het daarop te laten aankomen? Zeg nou eens eerlijk. Durft u het daarop te laten aankomen? één ding. Als u het daarop durft te laten aankomen, wat zul je dan aan dat evangelie terugdenken? Wat u verkondigd was en wat nooit vrucht droeg in uw leven. Wat zul je dan, en daar heb je er ook de tijd voor, eeuwig terugdenken aan al die roepstemmen die van de liefde Gods getuigd en van de bereidwilligheid Gods gewaagden om zondaren zalig te maken. Die roepstemmen die u altijd in de wind geslagen hebt. Kom toch tot bezinning. Het is nog het heden der genade. De deur der genade staat nog open. Ga toch niet verder op de weg die naar het verderf voert. Sta toch stil bij het feit dat het vandaag Pasen is. En dat God zijn zoon gegeven heeft. Als een verzoening voor de zonden. Amen. Psalm 17, het 8e vers. Barmhartige Heere, wij zeggen u ootmoedig dank dat u ons de boodschap weer hebt laten horen. En dat we het op grond van uw eigen woord nu ook mogen weten. Maar weten, verstandelijk weten, doet het ook niet. Geloven als resultaat van het werk van uw Heilige Geest. Geloven, Heere. Met het hart en zo beleiden met de mond, dat is het waar het op aankomt. Wij bidden u om zulk een geloof, dat we het echt kunnen zeggen en echt op grond van wat u ons zelf geleerd hebt kunnen beleiden. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en het eeuwige leven. En dat omdat gij in de hof van Jozef dat grote wonder verricht hebt. Dat u uw zoon hebt wakker gemaakt uit de slaap des doods. En dat u hem toestemming hebt gegeven om uit de doden te verrijzen. En om de eersteling te zijn van degene die ontslapen zijn. Heere, heilig uw woord aan onze harten. En geef dat overdenking van het paasevangelie van vanmorgen en ook van de komende diensten in ons leven nog tot echte zegen zal mogen zijn. Geef onze kinderen er ook wat van te verstaan, Heere. Ook als vanmiddag via met de zondagsschool het paasevangelie overdacht wordt. Laten ze dat in ieder geval dan mogen begrijpen. En laten ze er ook wat van mogen meenemen, Heere. Zegen uw woord. Zegen het ook vanavond als dominee van der Weert hoopt voor te gaan. En als hij een kleindochter hoopt te dopen. Heere, zegen hem en zegen de ouders, de doopouders van vanavond. En wilt ge uw genade verheerlijken. En breng ons morgen weer samen onder uw woord bijeen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 30, het derde en het 8e vers. Psalm zingt Gods gunst genoten en gij hebt mijn weeklacht en geschrei.
Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.